We gaan met elkaar lezen Galaten 1, Galaten hoofdstuk 1. Vanaf vers 10 gaan we met elkaar lezen. Galaten 1 vanaf vers 10. Galaten hoofdstuk 1 vanaf vers 10 gaan we met elkaar lezen. En daar lezen wij het volgende in Galaten 1, vers 10. Want ben ik nu bezig mezelf te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Here. Wat ik u schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Galaten 1 vanaf vers 10. We pakken hem even op bij waar we de vorige keer geëindigd zijn. En dat is vers 10 over de mensenbehager. Paulus wil geen mensenbehager zijn, maar hij wil een slaaf van Christus zijn. En hij wil niet populair zijn, want hij weet dat het populair zijn en het Christus behagen, dat niet bij elkaar past. Dat sluit niet op elkaar aan. We hebben toen heel kort even aangehaald wat Paulus ook schrijft in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 15. 2 Korinthe 2, vers 15. Dat het gaat over die doodsgeur. U weet het nog wel, denk ik. De doodsgeur die we hebben. Voor hen die niet geloven, is het een geur van de dood. En voor hen die wel geloven, is het een lieflijke geur tot zaligheid. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, we zijn niet zozeer geroepen om geliefd te worden, maar om lief te hebben. En toen hebben we gekeken dat liefde niet hetzelfde is als tolerantie. Dat wordt wel heel vaak op één lijn gelegd. Ja, als je lief hebt, ja, dan moet je ook wel alles accepteren wat er vandaag de dag speelt. Nou, dat is geen liefde. Althans, dat is niet de Bijbelse liefde. En toen zijn we gestopt bij Johannes 14. En misschien is het goed om daar een beetje ook weer de draad op te pakken in Johannes 14. Want daar geeft de Heer Jezus aan, daar geeft de Heer Jezus 2 dingen aan over wie hem lief heeft en over wie hem niet lief heeft. En daarin zien we dat de Heer Jezus zegt van oké, liefde is niet gelijk aan tolerantie, Maar liefde, de goddelijke liefde die je van mij hebt ontvangen, die ik geef, die ik ben, is heel iets anders dan tolerantie. En dan lezen we in Johannes 14, vers 23. En daar staat in Johannes 14, vers 23, Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En dit is een heel belangrijk principe in Johannes 14, vers 23. En Jezus zegt tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Dus de liefde van God wordt geopenbaard in de gehoorzaamheid aan het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. Aan het leven dat de Heer Jezus geleefd heeft. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus het levend geworden woord van God is. Daarom is het zo belangrijk om de liefde van God te laten zien in het doen van datgene wat de Heer Jezus zegt en gedaan heeft. En dan vers 24 is de tegenoverstelling daarvan. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Dat is een heel belangrijk iets. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En dat zie je vandaag de dag gebeuren, want mensen kunnen wel zeggen van dat liefde tolerantie is en dat je dan alles maar op een bepaalde manier goedkeurt. Maar als het ingaat tegen het woord van de Heer Jezus Christus, is het daarmee niet de liefde die Hij is. En de liefde die Hij is, die Hij getoond heeft, die Hij geleefd heeft, is nou wel weer datgene wat Hij van ons vraagt. En hoe wij zichtbare brieven van Hem kunnen zijn. Of met Paulus' woorden vanuit de Galatenbrief, hoofdstuk 2 vers 10 of hoofdstuk 1 vers 10 gesproken, dat is nou wel weer hoe wij die dienstknecht van de Heer Jezus Christus kunnen en mogen zijn. Dus niet mensen behagen, maar de dienstknecht willen zijn van de Heer Jezus Christus en beseffen dat omdat ze Hem gehaat hebben, zij ook ons zullen haten. In vers 11, daar zegt hij, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Het evangelie dat verkondigd is. Wat ik hier mooi aan vind, is dat Paulus natuurlijk in zijn brief aan de Galaten een heel stevige toon aanneemt, maar dat hij hen wel tegemoet komt met de woorden, ik maak u bekend, broeders. Hij verloochent die broederband niet. Al is hij heel fel op degene die een ander evangelie verkondigen. Want daarover zegt hij, dat hebben we de vorige keer gelezen, degene die een ander evangelie verkondigt, zij vervloekt. Maar hier noemt hij de gelaten, lezers noemt hij broeders. En dan geeft hij drie punten aan, want wat moet er nou gebeuren? Misschien is dat even goed om even weer naar boven te halen. Paulus, en dat zien we ook in hoofdstuk 2, Paulus die is bezig om zijn apostolische gezag neer te zetten in de gemeente van Galatië. Want er waren daar in de gemeente van Galatië, waren daar mensen binnengekomen die hadden gezegd van ja, wat Paulus doet, ach ja, maar hij is ook niet hetzelfde als de apostelen. En het is niet alleen maar de genade, het is niet alleen maar de Heer Jezus Christus, maar het is meer. Het is, hebben we de vorige keer gezien, een bepaalde verdraaiing plaats. Het is Christus plus. En Paulus moet dan zijn apostelschap verdedigen. En dat doet hij hier in deze verse. En dan noemt hij drie punten. Het eerste is dat hij zegt in vers 11, dit evangelie dat door mij verkondigd is, is niet naar de mens. Niet naar de mens. Het is niet zo dat het lekker in het gehoor ligt. Het is niet zo dat hij... Dus wat hij in dat tiende vers gezegd heeft, dat mensen wil behagen. Het is niet naar de mens geschreven, het komt ook niet uit een mens. En dan zegt hij in vers 12, zegt hij, want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen. Het is niet zo dat het door de overlevering van de mensenhand bij Paulus is gekomen. En in een andere punt zegt hij, ik heb het niet alleen niet van een mens ontvangen, maar ook niet van een mens geleerd. Het is niet zo dat de diepte van Christus, datgene wat ik mag overbrengen, het geheimenis wat ik mag openbaren, mij geleerd is door anderen. En dat zijn drie kenmerken van het evangelie dat Paulus verkondigt. Niet naar de mens, niet van een mens ontvangen en niet van een mens geleerd. En dan geeft hij zelf ook het antwoord in vers 12. Maar door openbaring van Jezus Christus. Maar door openbaring van Jezus Christus. De evangelie wat Paulus verkondigt, is een evangelie dat hij door Christus zelf heeft uitgelegd gekregen. Hij is door Christus zelf geroepen en Christus heeft dat evangelie aan hem bekendgemaakt, zodat hij het evangelie kon verkondigen aan de heidenen. En daarmee zet hij zichzelf wel in een bepaalde positie neer. We hebben de vorige keer in een van de eerste studies over Galaten gekeken naar het apostelschap. En een van de punten is dat de apostel dan door de Heere Jezus Christus zelf geroepen is. Dat hij getuige moet zijn van alles wat er gebeurd is. Nou, Paulus is daar die getuige van geweest. Hij heeft die openbaring van Jezus Christus gekregen. En wat zie je in het hele evangelie dat Paulus aan de gemeenten beschrijft? Dat de inhoud van het evangelie, en dat is heel bepalend, de inhoud van het evangelie is Jezus Christus. En niets en niemand anders. Het is Jezus Christus en datgene wat God in de Heere Jezus Christus aan ons kon geven en gegeven heeft. Nou, daar hebben we in de zondagse dienst met de behandeling van de Efezebrief uitvoerig bij stilgestaan. De zegen die God ons gegeven heeft persoonlijk, de zegen die God ons gegeven heeft als gemeente. En dat we vanuit die zegen mogen leven. Maar het is zo belangrijk om te beseffen dat de inhoud van het evangelie Jezus Christus is. En wat moet je dan doen, denk ik? Dan moet je dus zorgen, telkens weer, dat de verkondiging van het evangelie schriftgericht is. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat het dus komt uit de schrift. Dat je bezig bent om dat woord van de Heere God, die Bijbel, dat geopenbaarde woord van de Heere God, dat je dat openlegt voor de gemeente, dat we daarmee bezig zijn. En dat is in schril contrast met wat er vandaag de dag heel vaak gebeurt. Want dan is het niet meer zo een schriftgerichte prediking, maar dan gaat het meer over een marktgerichte prediking. En dat marktgerichte prediking, dat is echt een teken van de eindtijd. We kunnen dat lezen in de 2 Timotheusbrief. 2 Timotheus. Het is gewoon goed om dat ook even op te zoeken, zodat we het echt uit de Bijbel kunnen lezen. In 2 Timotheus, hoofdstuk 4, schrijft Paulus dat. In 2 Timotheus, hoofdstuk 4. Laten we gewoon even bij vers 1 beginnen. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Dat, wat Paulus hier noemt als een kenmerk van de tijd die gaat komen, dat is echt een kenmerk van de tijd waarin wij vandaag de dag leven. En daar komt het ook vandaan dat zo'n beetje alles moet kunnen. Want je moet de mens strelen, je moet de mens behagen. De mens moet het fijn vinden, de mens moet een goed gevoel krijgen. Maar ja, met een goed gevoel ga je de hemel niet in. Je gaat alleen maar de hemel in. We vinden alleen maar de genade op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat Hij voor onze zonden gestorven is en dat Hij in onze plaats is gestorven en dat Hij ons vanuit de dood levend heeft gemaakt. En daaraan moeten we elkaar steeds weer toetsen. Is de prediking, is een bijbellezing, Is het schriftgericht of is het marktgericht? Proberen we zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. En je ziet het ook echt in gemeenten. Je ziet het in gemeenten, het gevaar dat het ontstaat, dat mensen op een gegeven moment bezig zijn om te groeien naar van bijvoorbeeld 200 naar 500. En als ze de 500 hebben bereikt, dan willen ze naar de 1000 toe groeien. En als ze de 1000, en dan willen ze dit, en dan willen ze groter en groter. Maar de grote vraag is, wil de Heere dat? Wil de Heere dat? Ben je dan gericht om zoveel mogelijk mensen je kerk in te krijgen? Of ben je gericht om vanuit het woord van de Heere God te prediken wat God wil dat er gepredikt wordt? Vanuit de weg die hij gegaan is, Paulus, ben ik nu weer terug, gelaten 1, kunnen we leren dat hij niet minder was dan de voornaamste van de apostelen. Hij zet in die beschildering, en hij gaat er zometeen mee verder, zet hij zichzelf heel sterk neer als een apostel door de openbaring van de Heer Jezus Christus geroepen voor de evangelieverkondiging. En wat we nu hebben gelezen in Galaten 1 vers 13, 14, 15 en 16 en 17, dat laat dus de weg zien van het leven van Paulus. Dat is een hele bijzondere, hele boeiende weg. Je ziet daar iets voor zijn bekering, je ziet daar het moment van zijn bekering en je ziet daar ook iets na zijn bekering. Nou, laten we daar eens even naar kijken. Dan zien we in de eerste instantie in vers 13 het volgende. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Hij was een ijveraar, zegt vers 14, hij was een ijveraar van de wet. Een ijveraar van de wet. Hij was zo bezig met de wet van God, die op zich heilig en goed is, maar die de mens nooit kon houden. Maar hij was zo bezig als een ijveraar voor de wet te leven, met al die honderden bepalingen die er nog bij kwamen, dat hij de gemeente van de Heer Jezus Christus zwaar heeft vervolgd. En waarom botste het? Omdat het botste tussen wet en genade. Omdat het botste tussen de werken uit de wet en dat niemand uit de werken van de wet gerechtvaardigd kon worden. En dat is een heel belangrijk principe. Paulus zegt hier, ik heb de gemeente van de Heer Jezus Christus vervolgd. Hij zegt, ik heb hem fel vervolgd. Uitermate vervolgd. En dat is ook bekend, u kunt het lezen in het boek Handelingen, dat hij gewoon, ja, overal waar maar christenen waren, probeerde om ze op te halen, om ze in de gevangenis te werpen. En zijn eerste optreden was de kleding bewaken bij de dood van Stefanus, de diaken die door de Heere God is aangesteld. Dat is voor zijn bekering. En dan zou je je de vraag kunnen stellen, als je dat zo weet van Paulus, en de gemeente wist dat van Paulus, want het was een jonge gemeente, was na de opstanding van de Heer Jezus Christus, na de uitstorting van de Heilige Geest, er was een jonge gemeente en de gemeente wist dat Paulus zo fel vervolgde. En dan zouden wij denken van, nou, als je zo fel vervolgd hebt, nou, dan ben je eigenlijk uitgebonjourd voor een eventuele taak. Maar wat het wonder van God is, dat en ik vind het zo mooi om te lezen wat hij dan zegt in Galaten 1 vers 15. Daar staat, maar toen het God behaagde. Maar toen het God behaagde. Kijk, en dat is precies hetzelfde wat hij ons ook leert. En dat denk ik zo even aan. We hebben behandeld bij de behandeling van de Efeze, Efeze 2. Daar zien we precies hetzelfde principe in Efeze 2. In Efeze 2 vers 4 staat, als Paulus onze staat heeft afgeschilderd in die eerste versen, dan zegt hij ook in Efeze 2 vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtreding met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Nou, op het moment dat we beseffen dat het Paulus is die dat schrijft, dan legt dat voor mij althans een wat zwaarder gewicht in de zaak, dat het niet zomaar iemand is die gewoon een door vlieren fluiten door het leven is gegaan, maar Paulus die door de Heilige Geest bepaald is dat hij tegen de waarheid aan het strijden was, tegen de genade van de Heer Jezus Christus aan het strijden was. Die Heer Jezus zag op de weg naar Damascus en die vraag kreeg van Saul, wat vervolgt u mij? En toen werd het hem geopenbaard. Dus Saul, die wist waar hij het over had. En daarom vind ik het zo mooi dat die dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt, ziet als hij het wil doorvertellen, door wil verkondigen aan de gemeente van de Heer Jezus. Galaten 1 vers 15, maar toen het God behaagde, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade. Geroepen door zijn genade. Dat was waar hij tegen vocht. Genade. Om niet. Gratis. Daar wilde hij niets van weten. Daarom heeft hij de gemeente vervolgd. Omdat het bepalingen waren. Je moest dit, je moest zus, je moest zo. En nu beseft hij van, maar let op. Toen het God heeft behaagd, heeft hij op een tijd genade aan mij geschonken. En hij wist, vanaf de buik van mijn moeder heeft hij mij afgezonderd en geroepen om deze roeping ten uitvoer te brengen. God gebruikt het verleden voor de taak in het heden. En zijn uitleg is, als we het dan hebben over 2 Korinthe 12 is het volgens mij, of 1 Korinthe 12, ik weet dat nooit altijd precies uit mijn hoofd, ik vergis altijd. Maar over die doorn in het vlees, dan zijn uitleggers die zeggen van dat hij hier zo fel is geweest ten opzichte van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat heeft hem altijd als een aanklacht, heeft hem dat de parten gespeeld. Of dat de doorn in het vlees is, weet ik niet. Maar ik kan mij vanuit mijn eigen leven, kan ik mij best voorstellen dat de dingen die je gedaan hebt, dat je daarin de aanklacht voelt van wat heb je gedaan? Hoe is het mogelijk dat jij nu de Christus verkondigt? En juist die aanklachten moeten we als voor dood houden. We mogen weten dat zij niets zijn en niets kunnen uitrichten in de genade waarin de Heere God ons heeft geroepen. En God gebruikt het verleden voor de taak in het heden. En vers 16 is ook heel mooi. Want dan zegt hij zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. En wat ik hier zo mooi aan vind is dat God zijn zoon in mij openbaarde, zegt Paulus. Niet aan mij, nee, in mij. Het is een innerlijk iets geweest. God heeft de Heer Jezus Christus geopenbaard in het leven van Paulus. En dat is, ik kan aan u vertellen en aan u de Christus openbaren. Dat kan ik aan u vertellen. Hoe groot de Heer Jezus is en hoe veelkleurig de Heer Jezus is. En ik kan dat bij wijze van spreken aan uw hart brengen. Maar daar houdt het op. Daar houdt het op, want ik kan het niet in uw hart brengen. Het is God zelf die het door zijn Heilige Geest in de harten van mensen moet openbaren. En ik moest ook denken aan het tegenovergestelde daarvan. Want dat staat in de Colossensebrief, dat is namelijk een heel belangrijk principe, dat staat in Colossense 2. Colossense 2, vers 6, dat is ook een heel belangrijk principe. We zingen het wel eens, hè, hand in hand met Jezus, over het ruwe pad. En er wordt ook heel vaak gepredikt dat we hand in hand met de Heer Jezus mogen. Maar het moet ook dieper. Het moet ook dieper, het mag ook dieper, het kan ook dieper. Want in Colossense 2 vers 6 zegt Paulus, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, Wandel niet aan zijn hand, maar wandel in hem. In hem. Dus God heeft door zijn Heilige Geest de Heer Jezus in ons geopenbaard. Dat wij niets anders konden dan zeggen, Heer, ik heb u nodig. Hij heeft ons levend gemaakt. En nu worden wij opgeroepen om in hem, uit hem, door hem te leven. Maar vanuit Jezus, vanuit die positie die we hebben in hem. En dat is een heel belangrijk principe, want dat leert ons namelijk. En daaruit leren wij namelijk ook echt vanuit de genade te leven. Nou, en dan vind ik het zo mooi dat hij zelf ook begint met de kern van het evangelie, de inhoud van het evangelie. Want de Heer Jezus is aan hem geopenbaard. En als u dan even opslaat met mij in Handelingen, iets terugbladeren. In Handelingen 9. Nou, zo mooi om dat dan gelijk te zien. Hè? Dat vind ik echt bijzonder. Het stimuleert ook mij weer om dat gewoon vol te blijven houden. Er staat dan in Handelingen 9, dat is de bekering van Saulus, de eerste versen. En dan de ontmoeting in Handelingen 9 vanaf vers 10 van Paulus en Ananias in Damascus. En dan als Paulus, die was blind, die heeft dan 3 dagen niet gegeten, dan komt Ananias. Ananias vraagt eerst aan de Heere van de Heer, met alle respect, maar heeft u dat goed? Want u weet toch wel dat die man hier is gekomen met brieven om ons gevangen te nemen en ons af te voeren naar Jeruzalem. En dan zegt de Heere tegen Ananias, ga naar deze man, want hij is een uitverkoren vat in mijn hand. En dan gaat Ananias naar Paulus toe, of naar Saulus toe, en dan zegt hij in vers 17, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En dan meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En dan het eerste wat hij gaat doen, en dat vind ik zo geweldig mooi. Het eerste wat hij gaat doen, zegt hij, en meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. Het eerste wat hij ging doen, is Christus prediken dat hij de Zoon van God is. En wie had hem dat geopenbaard? Hebben we gelezen, gelaten. God zelf had zijn Zoon in hem geopenbaard. En het eerste wat Paulus doet, is zijn Zoon, de Zoon van God, de Christus van de Schrift, verkondigen in de synagoge. Niet een bepaalde leer, niet bepaalde leerstellingen, niet bepaalde dogma's, niet bepaalde, nee, niets van het alles. Handelingen 9 vers 20 zegt heel eenvoudig, hij is even daar gebleven in Damascus bij de discipelen, hij ging de synagoge in en hij verkondigde Christus, de Zoon van God. En dat is, lieve broeders en zusters, wat we mogen leren, wat we moeten doen. We mogen de Heer Jezus Christus verkondigen. Niet alleen God, maar juist ook de Zoon door wie de Vader zich laat kennen. Dat is zo'n belangrijk principe. En laten we dat nou van Paulus aannemen, dat we daarmee bezig blijven. Dat we Christus, de Zoon van God, verkondigen aan de mensen om ons heen. En het wonderlijke is, en dat hebben we ook gelezen in die laatste verse, dat er dan staat dat hij niet naar de apostelen gaat. Hij gaat niet te raden bij vlees en bloed. En dan staat er verzeefd, en hij ging ook niet naar de apostelen, naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Nou, uitleggers zeggen dat hij waarschijnlijk in de woestijn in Arabië is geweest. En daar is hij alleen geweest om door de Heere onderwezen te worden. En dan komt hij even in Jeruzalem en dan heeft hij een ontmoeting met Petrus. En daar heeft hij voor de rest geen enkele andere apostel gezien dan ook de halfbroer van de Heer Jezus, Jacobus. En daarna is hij dan in de streken van Syrië en Cilicië geweest. En het schijnt dat hij daar, zeggen verklaarders, meer dan 10 jaar is geweest. Hoeveel precies, dat weet ik niet. Maar wat hier heel duidelijk naar voren komt, is dat hij hier bevestigt wat hij in die verse daarvoor heeft gezegd. dat hij het niet geleerd heeft van de apostelen, dat hij het niet geleerd heeft van mensen, maar dat hij door God zelf is onderwezen, dat God zelf zijn Zoon Jezus Christus in het leven, in het hart van Paulus heeft bekendgemaakt. Daarom staat het er. Het is het evangelie wat hij mocht brengen aan de heidenen. Dat is zo'n belangrijk principe geworden. En Paulus die schrijft het hier. Ik ben teruggekeerd. Ik heb daar 3 jaar in Arabië en in Damascus geweest. En toen ben ik even in Jeruzalem geweest. Ik heb voor de rest niemand gesproken. Dus de apostelen hebben mij niet gezegd van je moet dit, je moet zus, je moet zo. Want ik heb alleen maar Petrus gesproken en de halfbroer van de Heer Jezus. En toen is hij naar Syrië en Cilicië gegaan. En hij heeft het onderricht van de Heere God gehad. En hij bevestigt daarmee wat hij heeft gezegd. En het getuigenis van wat God in zijn leven heeft gedaan, en dat is ook weer zo mooi, dat werkt niet alleen in het leven van Paulus iets uit. Want Paulus die gaat dus prediken, dat hebben we gelezen in Handelingen 9 vanaf vers 20. Paulus predikt in de synagoge en hij is, er staat in vers 22, en ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea, die in Christus zijn. Paulus zegt, die gemeente kende mij helemaal niet. Maar, zegt hij, zij hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. De verkondiging van Paulus en wat dat teweeg brengt in de levens van mensen, in de plaats waar hij komt, om het evangelie van de Zoon van God, van Jezus Christus, te verkondigen. Dat gaat als een lopend vuurtje, die boodschap. Heb je toch gehoord? Het is toch wat? Eerst heeft hij de gemeente van Christus vervolgd tot op het bot. Heeft hij iedereen de dood ingejaagd, de gevangenis ingejaagd. Die man, die predikt nu het evangelie. Die predikt nu Jezus Christus, de Zoon van God. Die predikt nu dat je naar het kruis moet. Dat je moet buigen, dat je moet buigen met al je zonden. Dat je moet erkennen dat je dood bent. En dat je alleen maar en alleen maar Jezus Christus door hem het leven zult vinden, eeuwig leven zult krijgen. En dat gerucht wordt verspreid en het komt ook in Jeruzalem. En wat gebeurt er dan? Die waarheid, dat is, en dan zie je de verbondenheid van christenen onderling. Die waarheid van datgene wat God doet in het leven van andere mensen, in het leven van Paulus gedaan heeft. En dat de mensen tot bekering komen, dat Paulus dat predikt. Die waarheid wordt gehoord in Jeruzalem. En wat doen ze dan? Ze gaan niet Paulus bezoeken of opzoeken of wat dan ook. Nee, zij verheerlijken God. Zeggen van, o Heer, wat is het geweldig. Hij die voorheen de gemeente verwoestte, wordt nu door u gebruikt om uw Zoon te verkondigen. De waarheid van het evangelie, lieve broeders en zusters, tot slot. De waarheid van het evangelie zorgt voor de verheerlijking van God. Overal en altijd. De waarheid van het evangelie, de genadeboodschap van het evangelie, zorgt voor de verheerlijking van God. Maar een mengsel van deze genadeboodschap, bijvoorbeeld met wetticisme, zet altijd de mens in het middelpunt. En dat moet niet. En daarom moeten we elkaar telkens weer beproeven, bevragen of wij Christus in het middelpunt hebben staan. De waarheid, de weg, het leven, de opstanding. En als dat zo is, dan kun je mensen niet gezien hebben. Maar dan kun je iets lezen, bijvoorbeeld in Open Doors, wat God doet in landen als Noord-Korea, of in landen als Brazilië, of in landen waar mensen sterven voor de naam van de Heer Jezus Christus, maar waar anderen tot geloof komen, omdat het bloed van de martelaren, het zaad van de kerk, werkelijk blijkt te zijn. Dan kunnen wij ons hier verheerlijken, dan kunnen wij God verheerlijken en zeggen van Heer, we snappen het niet allemaal, maar wij zijn u zo intens dankbaar dat u doorgaat. En ik las in een van de psalmen, ik weet het niet meer waar, maar las ik vandaag of gisteren, las ik van dat het woord van God nooit van de aarde zal gaan. Het zal altijd blijven. En dat vind ik zo mooi. God houdt altijd bemoeienis met de aarde. Waarom? Omdat het van hem is, ten diepste. Ja, nu ligt het van God afgevallen. Maar ook daarin mogen we weten, er is een losser. Jezus Christus, die door het offer aan het kruis niet alleen ons heeft vrijgekocht, maar ook de wereld gaat vrijkopen. En daar ben ik zo blij mee. En daarin mogen we God verheerlijken, want hij leeft tot in eeuwigheid. Amen.